Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u welkom en in het bijzonder ook de gasten die in ons midden zijn in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Ook bij de uitgang zijn er de bussen voor de vakantiebijbeweek. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Lent Dirkse Lindenhoflaan 24, die voor de leverdatie in Vrijthof te Tiel verblijft. En ook voor mevrouw Van Eldik Bor, wethouder van de Vierenstraat 7, die vanuit het Canisius Wilhelmina ziekenhuis voor revalidatie naar Vrijthof is overgebracht. Voor de heer Langelare Tiel, die in het Sint-Maartenkliniek te Nijmegen wordt verpleegd. Mevrouw Hommersom en mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren zijn weer thuis. Danken mogen we met Karel en Nelke Brenkman van Beinum, Kermestein 137 uit Liende, die op 27 juni een zoon Gerard Hendrik ontvingen, die ze de roepnaam Ruben gaven. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. U en jij worden daar ook weer van harte voor uitgenodigd om mee te bidden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42 vers 6. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom hier vergeet gij mij? Ik noem het 6e vers van Psalm 42. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit de 68e psalm. En daarvan de versen 10 en 17. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen hoe groot, hoe vreselijk zijt gij om uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 10 en 17 van Psalm 68. De versen 1 en 5 van Psalm 91 zingen we na de geloofsbelijdenis. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En ook het vijfde, ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. 1 en 5 van Psalm 91. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe Vader in de hemel, u bent een schuilplaats. Dat mochten we zingen met woorden uit het Oude Testament. En als we dan letten op de dingen die we vanavond met elkaar willen overdenken, over hem die geen schuilplaats had, nergens een plek om zijn hoofd te laten rusten, dan alleen hangend aan het kruis, liggend in een graf, dan is dat heel wat en een enorme tegenstelling. En toch weten we van die schuilplaats, omdat de Heer Jezus Christus er is geweest en zijn weg heeft bewandeld tot het einde toe en ook weer is opgestaan. En omdat hij zijn werk heeft voltooid. Heren, we danken u dat we ook in dit avonduur daarbij mogen stilstaan. Mede aan de hand van het leerboekje van de kerk. En bepaald worden bij het kruis. Bij het graf. Bij het neergedaald zijn ter helle. En we bidden u, Heere God, om uw zegen over ons luisteren en spreken, orgelspel en zingen. Want zonder uw zegen kunnen we niet. En met uw zegen bedoelen we dat u er zelf in meekomt en dat het alles is tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen ons hier in de kerk, als ook degene die in de huiskamer meeluisteren via de kerkradio. En wees ook hen in het bijzonder nabij. Juist aan huis gebonden, wat ook vaak betekent er niet even uit te kunnen. Misschien in de hitte van de huiskamer. Maar geef dat ook daar de aandacht erbij mag zijn. Leid ons daarom allen aan de hand van uw woord door uw geest. En laat het ons maar merken dat u een God bent die spreekt en zich uitgesproken heeft. En dat op schrift hebt laten stellen, zodat we het nog eens kunnen nalezen en overdenken. En schat graven in uw woord, nieuwe en oude schatten. Heere, bereid ons zo uw zegen. We hebben dat niet verdiend, we hebben het daar niet naar gemaakt. Ook hebben wij er geen recht op. Maar laat uw genade maar gelden, dat u het doet om niet. Ja, dan alleen om het werk dat volbracht is door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Waar we ook vanavond weer over mogen nadenken. Hoor ons in zijn naam alleen uit genade. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, het boek der Psalmen, Psalm 118... En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Romeinenbrief, 7e hoofdstuk, versen 13 tot en met 26. Romeinen 7, vanaf vers 13 tot en met 26. Maar de schriftlezing uit het Nieuwe Testament laten we voorafgaan door de schriftlezing uit het Oude Testament, Psalm 118. En daar zingt de dichter, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Dat zij die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder hen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan hen die mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden me omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heren heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem van gejuich en van heil. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd. Maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heere, waardoor de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op deze ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, geef nu heil. O Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven, o mijn God, ik zal u verhogen. Looft de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Tot zover Psalm 118. Romeinen 7, de versen 13 tot en met 26. Daar meldt ons de apostel Paulus. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verder. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht, onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik dat doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik doe dan nu niet meer. Ik doe dat nu niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dat doe wat ik niet wil, zo doe ik nu dat niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover het gedeelte uit Romeinen 7. We willen ons vanavond buigen over zondag 16 uit de Heidelbergse Catechismus. En die lezen we ook samen. Er wordt gevraagd. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen we meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij gans vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we enkele versen uit de Lijdenspsalm, psalm 22. En wel het eerste, achtste en twaalfde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Het achtste, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En het twaalfde, gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. 1, 8 en 12 van psalm 22. Gemeente des Heren, je zou het leven van de Heer Jezus Christus grofweg in twee gedeelten kunnen verdelen. Dat van zijn vernedering en dat van de verhoging. En door verschillende traptreetjes te volgen, is die vernedering in de Bijbel, in de evangelie te volgen. Als ook weer die verhoging. Vandaar dat er wel gesproken wordt over de trappen van vernedering, trappen van verhoging. In zondag 16 uit de Heidelbergse Catechismus zitten we wel helemaal op de onderste tree. Helemaal diep beneden. Dieper afdalen, dat kan niet. Dat hoeft ook niet. Want die laagste tree, die diepste tree, dat is tegelijkertijd al een hoogtepunt voor ons. Omdat Christus deze weg is gegaan, moest gaan ook, is er voor u en voor jou en voor mij een weg gekomen dwars door de dood heen. De doorgang tot het eeuwige leven is zodoende geopend. En die laatste trede, die wordt ons ook geschilderd in de apostolische geloofsbelijdenis. Vorige week ging het over die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd en dan komt nu gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Dat moet wel geweest zijn voor de omstanders rondom de Heer Jezus Christus. Ze hadden hem ontdekt. Dit was de te verwachten Messias. Eeuwenlang al aangekondigd in het Oude Testament. En Jezus zelf sprak en preekte ook zo vaak over het Koninkrijk van God. Hij deed wonderen, hij vertelde gelijkenissen. Ja, hij wekte zelfs doden op. En nu kon het niet anders. Deze was de lang verwachte gezalfde. En toen hebben ze het ook gedacht, zullen we hem dan maar tot koning kronen? Het paasfeest, de herdenking van de bevrijding uit Egypte, dat was er een mooie gelegenheid voor, zo moeten ze gedacht hebben. Maar nee, van dat alles gaat niets door. En tegen het eind van zijn leven blijft er van een feestelijke koning en kroning eigenlijk niets meer over. De volgelingen die haken af en belijders worden schreeuwers. Kruist hem, kruist hem. En Jezus gaat dan ook sterven op een wel heel gewelddadige manier. Gehangen aan een kruis. Na een proces waar eigenlijk kop nog staart van klopte. Op een mens onwaardige manier, als een moordenaar, te midden van de moordenaars. Alleen omdat hij woorden van eeuwig leven had gesproken. Moest dat nou zo? Moest deze schitterende geschiedenis van Jezus Christus op aarde, die zo klein en zo teer begon in de stal van Bethlehem, moest die nou zo bruut en gewelddadig eindigen aan het kruishout van Golgotha? En we zeggen dat wel eens tegen elkaar, had het niet wat minder gekund? Nou, dat kun je ook afvragen ten aanzien van de vreselijke dood van de Heer Jezus Christus. Had het niet wat minder gekund? En dan luidt het antwoord nee. Nee, dit had niet minder gekund. Gode zij dank niet. De doodsangsten die Jezus uitstond, die waren niet genoeg voor mijn heil. Hij moest de dood in en door. En zijn zweet dat in bloed veranderde, Het is niet genoeg. Hij moest de dood in en door. En hij moet en zal tot op de laatste druppel die drinkbeker die hij het liefst aan zich voorbij zag gaan leeg drinken. Anders dan was zijn werk niet genoeg doend voor mij, voor u, voor jou. He, dan zouden we er zelf nog iets aan moeten toevoegen. En nu hoeft dat niet. Dat mag zelfs helemaal niet. Want de Heere God levert geen half werk. Enkel en alleen volkomen verlossingswerk dat af is. Totaal. Hoe doe je dat met een drenkeling als die te water ligt? Ja, zo iemand kun je een kinderbandje toewerpen. En tegen hem roepen, en dan moet je zelf nog maar goed water trappen, joh. Dan hou je het hoofd wel boven water. Dan doet het bandje wat, en dan doet de persoon zelf wat. Maar zo doet de Heere God bij ons niet. Hij werpt, om zo te zeggen, ons het ene nodige toe. Waar wij helemaal, volkomen, totaal op en in kunnen rusten. En op kunnen bouwen. Dat is Gods gegeven. Dat is Gods gratie. Sola gratia. Genade door Jezus Christus verworven. Dwars door die vreselijke dood heen. Zo is hij mens geworden. Dat hij zelfs niet het menselijke einde uit de weg is gegaan. Dat is even een vernedering. Als je daarbij stilstaat, God, Zoon, die ook God was, de hemel gekomen, mens geworden, onder de mensen. Maar hij neemt de gestalte van een dienstknecht aan, zo schrijft Paulus in Filippenzen 2. Wat een neergang, wat een afgang, steeds verder treden naar beneden. En zo ook de dood in. Ach, laten we eerlijk zijn, wij zijn als mens zijnde best aardig gewend aan de dood. We weten het dat dat is nou eenmaal zo. Ook al overleed in de afgelopen week de oudste Nederlander. 108 jaar. Er komt toch een eind. En vaak weten we ook nog wel waar we dat levenseinde aan verdiend hebben. Maar hij had het niet verdiend. Jezus had dit niet verdiend. Hij stond er buiten. Hij had er niets mee te maken. Maar dat is nou het wonder van zijn sterven. Dat hij er alles mee te maken wilde hebben. En dat hij er onderdoor heeft willen gaan. Voor wat hij niet verdiend had, heeft hij een verdienste willen bewerken. Voor ons. Dat is een wonder. Tot betaling van al onze vergooide levens, heel ons failliete bestaan. En geloof hem dan maar, dat zijn betaling aan het kruis in het graf genoeg is geweest. Er is geen tekort. En de vraag natuurlijk, neem je nou ook genoegen met deze borg, met deze betaler, met zijn werk. He, en dat je mag leven in het heden van de genade. Omdat hij die borg, die middelaar, ons op borgtocht vrij heeft laten gaan. Zijn werk is genoeg. Wacht daar dus niet te lang mee, he, om de toevlucht te nemen tot hem. Van die mensen die nemen pas de toevlucht tot de Heere Jezus na hun 65ste verjaardag. Want dan hebben ze er de tijd voor. En kijk uit, dat wordt 67. Maar wie weet de maat van zijn dagen? Wie weet of hij dat haalt? Of hij dat bereikt? Of al eerder, veel eerder soms komt te overlijden? En ik moet dan voor God komen. En God eist wel voldoening. En die is bij mij nooit te vinden. En in Christus wel. En de Heer die houdt zijn recht en zijn waarheid. Maar hij geeft zijn zoon tot een volkomen offer. Lam van God. Dat geslacht wordt. Zodat de zonden van de wereld worden weggedragen. Kijk, als wij komen te overlijden, dan ondergaan we dat. Er komt een eind aan ons leven. Maar bij de Heer Jezus Christus was zijn sterven een daad. Dat deed hij in feite zelf. Hij legde zijn leven af, zo zegt hij in het Johannesevangelie. En niemand nam het van hem af, ook al leek dat wel zo te zijn. Maar het was vrijwillig. Een wonder van genade. En ik denk dat je aan dat wonder maar nooit gewend moet raken. Zo van, natuurlijk is de Heer Jezus Christus gestorven. En natuurlijk, dat is voor ons gebeurd. Hoe vaak hebben we al Goede Vrijdag gevierd? Ja, natuurlijk, dat klinkt ons vertrouwd in de oren. Maar dat is eigenlijk helemaal geen goede zaak. Eigenlijk moet telkens weer je mond en je hart openvallen van verbazing. Dit eigenlijk ongehoorde van het christelijk geloof. Dat in Christus dood wordt verwoord. Dat er totale verlossing is. Hoort u, totaal. Het is haast ongelooflijk om dat te horen en te aanvaarden. Maar de geest die dringt er aan de hand van het woord ook bij mij op aan. Geloof dat nou maar. Deze ondergang, deze teneergang, deze verschrikkelijke dood is evangelie, is blijde boodschap. Wat er dan gebeurde nou bij de dood, nam het lichaam afscheid van de ziel. En bij de begrafenis dan nemen de omstanders afscheid van het lichaam. En bij de nederdaling ter helle nam God afscheid van zijn zoon. En dat alles om ons te verwelkomen. Kom en zie. En geloof dat evangelie. En word behouden. Er zijn wel mensen geweest in het verleden van de kerkgeschiedenis die beweerden dat Jezus zo van het kruis ten hemel is gevaren. Niks graf. Uit welk evangelie ze dat hebben gelezen, dat weet ik niet, want in onze evangelie staat dat niet. Gestorven en begraven, net als ons mensen, totaal gelijk geworden, tot in de dood toe, ja, tot in het graf toe. Waarachtig, echt gestorven. Daarom weg met mensen die dit willen wegfilosoferen. En die zeggen van, ja, dan moet je schijndood geweest zijn, want dat doden opstaan, dat kan niet. Of mensen die andere onzin aanhangen, die nergens in de Bijbel te vinden is. Gestorven en begraven, dat belijden we. Gestorven en daarom ook begraven. Zijn beenderen werden niet verbrand, begraven. Zo gaat de Heer Jezus ons voor. En zelfs het graf door. Let daar goed op. Hij gaat het graf door. Niet met het oog op zichzelf, maar enkel en alleen met het oog op ons. Wij mensen, wij zijn vaak heel erg egoïstisch. We hebben onszelf als eerste lief, maar van de Heer Jezus kan dat niet en nooit gezegd worden. Alles wat hij deed, dat was tot eer van zijn Vader en tot heil van ons mensen. En daar schoot zijn eigen leven erbij in. Inderdaad. Het zijn sombere woorden die daar beleden worden in die apostolische geloofsbelijdenis zo halverwege. Gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Sombere woorden voor Christus. Want hij ondervond dat aan den lijve. Sombere woorden. Maar in uitwerking niet voor ons. Daar bent u achter. Heerlijk, hè? te weten zo'n heiland te hebben. Want uit dat donkere graf van onze heiland, Jezus Christus, schieten als het ware lichtbundels de duisternis in. En we worden door God, mag ik het zo zeggen, we worden door God in het zonnetje gezet. Maar dat is dan wel het licht van de zonne der gerechtigheid. Zijn werk bewerkt. Zijn dienst is verdienste. Zijn dood is mijn leven. Ja, dat mag je in het geloof van harte beamen. Amen zeggen erop, betekent dat. Zijn dood is het die mijn leven bewerkt. En het geloof, dat is die hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus, dat je daar je hart op hebt gezet om Hem lief te hebben, te eren, te dienen, om te sterven aan jezelf en te leven in Hem. Dat is nou geloven. Een afkeer hebben van jezelf en een liefde tot Hem. Wees maar veel bezig met die liefde waarmee Hij heeft lief gehad. Tot en met in de dood en in het graf toe. Want dat geeft mij het leven. En dan gaat de catechismus verder. Ja, maar als dan dat leven en het sterven van de Heer Jezus plaatsvervangend is geweest. Als dan een ieder die in Hem gelooft niet zal sterven maar leven. Waarom moet zo iemand dan toch nog sterven? Lees de kranten er maar op na. Elke dag. En bij weekbladen elke week. Hele rijen met overlijdensadvertenties. Met onderaan de datum en de plaats. En van tijd tot tijd horen de doodsklokken ook luiden. En betekent dat dan dat er dan alleen maar mensen naar het graf worden gedragen die niet geloofden in de Heer Jezus Christus? En die daarom toch moesten sterven? Heeft Jezus voor hen die begraven worden dan niet betaald? Moeten we daar eigenlijk van denken? Zijn dood is inderdaad betaling voor onze zonde. En dat werk is volbracht. En die rekening is voldaan. En door het geloof mag ook ons sterven een andere inhoud krijgen. Ieder mens als kind, als kleinkind van Adam wordt geboren met een levenseinde. De dood, daar hebben Adam en Eva in het paradijs voor gekozen. Ze waren gewaarschuwd. Ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ze wisten het dus van tevoren. Eigen schuld. En dan hoeven wij niet beschuldigend Adam aan te gaan zitten kijken of Eva na te gaan zitten wijzen. Want ik en jij en u, wij hadden hetzelfde gedaan hoor. En je kunt jezelf al voor je hoofd slaan. Telkens wanneer je dat begin van de Bijbel leest. Van 't is toch wat. Ten dagen als gedaan van en ze hebben gegeten. En neem ook een hap, zei Eva tegen Adam. Maar lees nu ook eens verder dan dat prille begin van de Bijbel. Dan kun je van moment tot moment ook wel op de knieën gaan en de Heere God ervoor danken wat Hij in Jezus Christus van onze dood en van onze straf heeft willen maken. Leven door het geloof in Hem. Afsterven van de zonde. Doorgang tot het eeuwige leven. Dat is dan ons sterven geworden. Soms dan hoor je dat wel eens. En lees je dat wel eens. En ik vind het maar een koud, kil taalgebruik. Als mensen ten aanzien van hun overlijden of een overlijden spreken over doodgaan. Want dat is helemaal niet de taal van een christen. Die heeft het niet over doodgaan. Die heeft het over doorgaan. Het scheelt maar één letter. Maar het is een wezenlijk verschil. Een doorgang is je overlijden tot het eeuwige leven. Mijn dood is geen betaling voor mijn zonde. Dan kom ik altijd nog alles tekort. Dan zouden we er bij wijze van spreken maar op los kunnen leven. En zo zondig mogelijk. En zo wetteloos mogelijk. Met de gedachte van, nou, als ik eenmaal kom te overlijden, dan is dat mijn betaling van de eindrekening. Klaar. Nee, ik geloof dat als je dan wilt betalen, dat zelfs de eeuwige dood nog te goedkoop is. Maar wat sta ik hier toch eigenlijk te redeneren? Er is toch betaald. Christus heeft toch voldaan. En u wilde toch niet zeggen dat u nog steeds voor eigen rekening leeft? Want er staat in de schuld hoor. Diep, dieper diepst. Zwaar in de schuld. Onbetaalbaar failliet. Maar wie niet meer voor eigen rekening leeft, die leeft voor de rekening van de Heer Jezus Christus. En die heeft nog eens een tegoed. Die heeft nog eens een erfenis. Het eeuwige leven. Is dat voor later zorg? Nee, dat mag je nu al proeven. En straks het volle genot. De Heere eeuwig te mogen dienen, groot maken, lof zeggen en zingen. Want dat houd ik in de gaten. Het eeuwige leven is er niet ter ere van mij, maar tot eer van God. Een zware kost, hè, denkt u misschien wel. Spreken en preken over sterven, over lijden. Het liefst schuif je dat toch zo ver mogelijk voor je uit. Want we moeten eerst nog op vakantie straks. En we willen eerst nog, en we hebben zo een heel lijstje. Maar weet u, een christen die sterft om te leven. Daar herinnert ook het oude woord dodenakker aan. Zoals een graankorrel in de aarde gezaaid wordt en eerst moet sterven voordat hij tot nieuw leven komt. Zo gaat dat ook met ons. Al het onze, al het oude, dat moet eraf. U weet ook, door onze doop zijn we vermaand om te sterven aan onze oude mens. En ik weet ook wel dat alle omstanders bij een overlijden, bij een sterfbed en alle bezoekers van een begrafenis de overledene het liefst nog levend in hun midden hadden willen houden. Maar wie zou ons willen afhouden van de toekomst die zo heerlijk is en die Christus heeft weggelegd voor een ieder die van hem houdt en die het bij hem houdt. En hij roept daar ook toe op. Daarom is de prediking van de kerk hoorbaar en verkondigt het leven in der eeuwigheid met onze God. Christus heeft de dood en het graf overwonnen. En zijn sterven met zodoende een gave en een opgave aan ons adres. Christus leven en sterven met zodoende een verzoenoffer. En daarom behoort ons geloof, in het geloof, ons leven, een dankoffer te zijn. Dat is het nut, dat is het voordeel dat we mogen putten uit zijn dood en uit zijn kruisverdiensten. Bij dat zijn dood onze dood verandert, wil het ook ons leven nu al in beslag nemen. Christus lijden en dood. Dood mij, dood mijn oude ik. terwijl ik voort mag leven met die prachtige naam, Christen van Christus. Graaf Jan van Nassau, ik heb hem niet gekend dan alleen uit de geschiedenisboekjes, die had zo'n prachtige lijfspreuk en die geef ik graag door. Hij zei, wie sterft voordat hij sterft, die sterft niet meer als hij sterft. Wie sterft voor hij sterft, die sterft niet meer als hij sterft. Wie gelooft, die zal sterven voor zijn dood. En het blijft daarom ook een wonder te noemen, die wonderlijke ruil. Dat Christus het mijne neemt en ik het zijne ontvang. Daar waar ik zo vol van ben, zonde en schuld, dat hij heeft op laten leggen en mee heeft genomen aan het kruis en het daar heeft laten vasthechten in zijn lichaam. Een wonder dat waar wij zo verlegen om zitten, daar heeft hij voor willen zorgen. Genade. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan wordt je leven een offer uit dankbaarheid. En dan kan het nooit meer een eten van twee walletjes zijn. Nu weer eens hier en dan weer daar. Maar dan wordt je leven vol en vervuld van de Heer Jezus Christus alleen. Kent u dat? Heel scherp ligt er namelijk een scheiding tussen dat leven voor mezelf of dat ik leef voor de Heere, voor Jezus Christus. Aan het eind van zondag 16 komen we ook nog die vraag tegen over dat nedergedaald ter helle. Nergens in de Bijbel lees ik dat bij de Heere Jezus zo geweest is dat hij echt in de hel is geweest. Er zijn weliswaar vele theorieën opgebouwd over wat de Heer Jezus dan wel in de hel gedaan zou hebben. Maar je leest er niks van. Dus we kunnen fantaseren wat we willen, los van het woord. Maar de laatste woorden, nedergedaald ter helle, daarmee wil de apostolische geloofsbelijdenis eigenlijk het alleen nog maar eens extra benadrukken. Wat het nou zo al geweest is. Hoe ver God in zijn Zoon Jezus Christus gegaan is. Daarom moet je eerder denken aan het onmenselijke, ondraaglijke van de lijdensweg en het onmetelijke van zijn lijden. En vergis u niet die Godverlatenheid van 3 uur dikke duisternis. God was er niet meer voor hem. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat staat er dan zo prachtig in het avondmaalsformulier? Ja, hij werd van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Onthoud dat hoor. God is overal. Behalve daar waar hij niet is. En begrijp me goed, we hoeven elkaar niet bang te maken voor de hel, want dat is geen geloof. Als je omwille van de hel maar gauw de toevlucht neemt. Maar het is vanmorgen ook aangehaald, de schrik des Heren. En dat is wel wat anders dan de hel. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat zei Paulus tegen de Korintiërs. En zo mag de dood van de Heer Jezus Christus verkondigd worden totdat hij komt. De dood des Heren die hij heeft willen sterven ons tot voordeel. Tenzij dat ik daar geen gebruik van wens te maken. Dan kies je voor de Godverlatenheid. Dat is eigen schuld. Maar u hebt toch wel gemerkt dat daar waar de Heer Jezus komt, daar komt leven. Zelfs in ons graf. Calvijn die heeft dat eens een keer zo heel treffend uitgedrukt. Hij zegt, vanuit het lijden en sterven van Jezus komt ons niet de lijklucht van ons graf tegemoet, maar de levendmakende reuk van de Geest. Wat een troost is dat. In leven en in sterven. En eerlijk, dat is geen schrale troost. Maar dat is Gods troost. Hij gaf zijn zoon, zijn enige, over aan het kruis in het graf. Met het oog op uw leven, dat van jou en dat van mij. Amen. We zingen van Psalm 84 het eerste en het zesde vers, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 84, eerste en laatste. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u voor dat onbegrijpelijke wonder, dat ook zo afschuwelijk was, dat u uw enige geborene over hebt gegeven voor misdadigers. Want dat zijn we gewoon. Mensen die misdoen, niet doen wat u gezegd had. In Adam en Eva is dat begonnen. En wij leven er ook al zo gemakkelijk voor het vaderland weg. Op ons eigen houtje. En dat terwijl u een vaderland hebt. En dat terwijl u het kruishout hebt neergezet op Golgotha. En dat terwijl u uw zoon daaraan hebt opgeofferd. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar is bij te schuilen. En we weten dat zijn kruis en graf en ook zijn verlaten zijn door u eraan toe heeft bijgedragen dat het offer voldoende was, compleet. Wat een wonder dat er niets meer van ons bij hoeft. Ook al staan we soms te popelen en te trappelen om dat wel te doen en ons van onze goede kant te laten zien. Met in ons achterhoofd de gedachte, Heere, kijk mij nou. Maar leer ons, o God, te leven, niet op grond van onze verdiensten, maar de zijne, het leven van de dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft. Dat te vertrouwen en daarop te bouwen, dat is tot eer van U. Heere, heb dank dat U geen halve verlossing teweeg hebt gebracht, waarbij we de andere helft zelf maar bij elkaar moesten sprokkelen. Ieder op zijn eigen wijze. Het werk van de Heere Jezus is af. Totaal. Zo riep Hij het ook vanaf het kruis. Het is volbracht. Geef dat we dat ook uitdragen. Naar buiten toe. Naar de buitenwereld toe. Die er niet van wil weten of die er niet van weet nog. Nog is het tijd om ook anderen dat mee te delen. En het belang ervan op het hart te drukken. Heere, dan hebben we een geschenk van u ontvangen, maar ook een opgave erbij gekregen. Om dat niet alleen voor onszelf te houden, maar uit te dragen. Heere God, we willen u vragen, geef dat dit woord van uw sterven en opstaan zo bij ons leeft, dat het heel ons leven verandert. En dat we merken dat we niet langer ons eigen leventje kunnen leven, maar moeten sterven, afsterven aan ons eigen ik, aan onszelf, opdat die nieuwe mens, gericht op de Heere Jezus Christus, geboren wordt en groeit en volwassen mag worden. Heere, wilt u daar zelf bij leiden, door uw woord en door uw geest, en leer ons zomaar te volgen, maak ons uw wegen bekend naar die poort die wijd open staat, waardoor het licht komt stromen. Het licht van het licht der wereld, Jezus Christus. Heere, ga met ons ook deze week weer in. Zegen ons, als ook het werk van onze handen. En geef dat we in alles opmerkzaam zijn op de wonderen vanuit uw woord die ons tegemoet komen. Waar we van mogen lezen, waar we op mogen leven. En dat ons dat ook goed doet tot eer van u. We bidden u voor onze regering die misschien in de loop van de week geformeerd zal gaan worden. Heere God, we bidden u voor allen die dan geroepen worden tot een taak om daarin plaats te nemen. En geef ook, o God, wijsheid. Verlichte verstanden, niet vanuit ons eigen licht, vanuit ons eigen kennen en kunnen, maar met goddelijk licht bestraald. Soms dan achten we dat wel eens een onmogelijkheid, als we letten op de tijden waarin we leven. Maar we mogen niet wanhopen. Alleen daarom al niet, omdat Jezus leeft en omdat uw koninkrijk komt. En omdat de koning daarvan er al is. Doe ons daarom zien op hem. En goede woorden spreken van hem. En steeds ook weer onze voorbeden doen voor degenen die over ons gesteld zijn. Hier ter plekke, maar ook in het land en ook in de provincie. Houdt u de wereld in uw hand, o God. Heel de schepping die zucht en kreunt. Bewaart u voor oorlog en voor geweld. Bewaart u voor machtsmisbruik. En doe ons zo in afhankelijkheid, ootmoedig leven. Uw naam ter eer. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Onze liefdegaven geven we in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 56, het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En dan eindigt dat vierde vers. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard, beangstigd. En ook het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. 4 en 6 van Psalm 56. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren en die ook uitdragend. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.